Geliefde gemeente en geliefde catechisanten. Wij zijn alle van harte verblijd dat enkele jonge mensen in ons midden de begeerte hebben kenbaar gemaakt om de naam des Heren te belijden. En dat buiten die naam geen andere naam gegeven is onder de hemel, waardoor wij moeten zalig worden. Ik wil nog iets zeggen over het belijdenis doen. Wat is daarvan nu de oorspronkelijke betekenis? Het is vaak in de kerken geworden tot een vorm. Je bent zo en zo of zo oud, en dan moet je maar belijdenis doen. Of je gaat trouwen en er wordt een kind verwacht. Ja, dan is het ook maar beter om belijdenis te doen, bijvoorbeeld. Zo zijn er heel veel motiveringen om belijdenis te doen. Wat is nu eigenlijk de oorspronkelijke betekenis van dat belijdenis doen? Dat kunnen we vinden in het Heilige Evangelie. Ook in het Oude Testament vinden we daarvan. Maar ik wijs u even op het Heilige Evangelie in het Nieuwe Testament. U moet dat zich zo voorstellen. God roept door middel van het Heilige Evangelie zondaren. Zondaren in de kerk, zondaren buiten de kerk. Dat evangelie is dus de kracht van God, waardoor de Heilige Geest werkt. Het is ook een bekendmaking dat wij, zoals we zijn, in het rijk van God niet kunnen komen. En als ons deel is dit leven, deze wereld die gedoemd is tot ondergang, als wij geen ander deel hebben, dat wij dan met deze wereld vergaan. De boodschap van het woord houdt in dat wij dood zijn in misdaden en in zonden, en van nature kinderen des toorns zijn, gelijk ook de anderen. En nu merken wij in het woord van God, dat waar de Heere dat woord nu gaat gebruiken, die roepstem die in dat woord verborgen is. Dat woord een onrust teweeg brengt in de levens van mensen. Dat woord hen op de een of andere wijze, wij kunnen dat niet zo uitwendig maar zien, maar dat woord de mens ergens aangrijpt. Dat het de mens verontrust. Dat hij gewaar wordt. Ik kan zo niet leven. En ik kan ook zo niet sterven. Ik bevind mij in het duister van de dood. En van het rechtvaardig oordeel van God. Dat woord is dus het van God gegeven middel. Gods roepstem om het hart van de mensenkinderen onrustig te maken. Opdat zij ook zouden roepen: O God, wees mij toch genadig. Gedenk mijner, help mij. Door het licht van dat woord zien we de duisternis, zien we het vergankelijke, het niet blijvende van alle dingen. We zien het gedemonstreerd als we die en die om ons heen zien wegvallen in de dood. En het woord trekt. En God is in zijn woord bezig die zondaren tot zich te trekken. Ik ben het licht der wereld, opdat een ieder die in mij gelooft in de duisternis niet zou blijven. En dan merk je dat die roepstem van God op een voor ons verborgen wijze toegepast in het hart, dat daar iets van openbaar komt. Daar komt iets van openbaar, het verlangen om hem te mogen kennen, om iemand te hebben voor wiens rekening je genomen bent, om uit die doodsweg die wij ergens allemaal bewandelen van nature, om daar uitgehaald te mogen worden en gebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner eeuwige liefde. En waar nou de Heere dat woord zegent, daar openbaart het zich in bekering en geloof. Dat weet je uit het woord van God, uit de geschiedenis van de Pinksterdag. Je weet het uit de geschiedenis van de kamerling, die moorman, die heer van Candacee, door onrust gedreven, is hij naar Jeruzalem gekomen om te aanbidden. Hij vond geen plaats in de tempel, maar hij heeft nog een rol kunnen kopen, een rol van Jesaja. En hij leest de woorden van het lam dat zichzelf liet slachten en stemmeloos naar de slachtbank ging. En hij is geheel door dat woord gegrepen. Waar gaat het hier toch over, denkt hij? Wat is dat? Ik wou dat ik het wist. Zou dat die man zijn die dat geschreven heeft, die uit de angst is weggenomen en die voor de overtreders gebeden heeft? Of, en dan komt daar Filippus, en die gaat bij hem op de wagen zitten en die gaat hem vertellen uit dat woord van de Heer Jezus Christus. En de moorman heeft geluisterd en hij heeft het woord opgegeten en het gedronken als het water van het leven. Hij heeft gehoord hoe Filippus heeft verteld van de heilige doop en van het heilige avondmaal. Als tekenen en zegelen van Gods vergevende liefde. En als hij dan water ziet, dan roept hij: zie daar water, wat verhindert mij om gedoopt te wezen? En dan krijg je het, dan zegt Filippus: indien gij van harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij zeide: ik geloof dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Daar heb je de belijdenis. Daar komt het uit dat hij voor zichzelf geen andere naam wist en meer van geen andere naam wilde weten dan de naam van de Heer Jezus Christus, die door de Vader is voorgesteld tot een verzoening voor onze zonden. Je ziet, dat was natuurlijk geen vorm. Als je vraagt, en bij ons dan? Bij ons is toch gebruikelijk dat je op een bepaalde leeftijd, hoewel dat geen wet is van Meden en Persen, maar dat je dan toch je belijdenis doet. Och, dat is zo inderdaad de gewoonte geworden. Maar weet je wat wij hopen met de kerkraad en de gemeente? Dat de Heilige Geest vroeg in onze harten wilde wonen en werken. Als je, zoals zo'n Moorman, opeens geconfronteerd wordt ermee, ja, je voelt wel aan, dan ga je niet vragen hoe oud ben je en hoeveel weet je enzovoort. Nee, maar wij bevinden ons van onze kinderjaren af in de gemeente onder het woord van God. En dan gaat het niet altijd zo snel en zo duidelijk. Dat kan wel. Maar vaak werkt de Heilige Geest zoals de zon voortschrijdt naar het hoogste punt. Zo werkt de Heilige Geest in de harten van zondaren en van kinderen, om ze te brengen tot de belijdenis. Gij zijt de Christus, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Tot wien zullen wij anders heen gaan? Daarom is belijdenis doen niet allereerst een je verbinden aan een kerk. O nee. Je bent eigenlijk al door gedoopt en je bent al aan de kerk verbonden wat dat betreft. Belijdenis doen is je verbinden aan Gods heilig woord. Belijdenis doen, daar is iets in van de keuze. Bij dat woord wil ik leven en sterven. Bij dat woord hoop ik, als bij het licht van de lamp, het pad te mogen zien voor mijn voet. Dat jullie deel mogen zijn. Dat is de wens van de gemeente, van de kerkraad. Ik spreek nogmaals mijn blijdschap uit dat jullie allemaal, als het gaat over de hoofdzaken van het christelijk geloof, dat jullie daarin je best hebben gedaan en ook heel goed de opgegeven stof hebben geleerd. Mag ik jullie nu verzoeken op te staan en te willen antwoorden op enkele vragen gebruikelijk bij het afleggen van de belijdenis des geloofs. In de eerste plaats verklaart en erkent gij dat de leer onze kerk, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware, zaligmakende leer overeenkomende met de Heilige Schrift. Kern, wat is daarop jouw antwoord? Ronald, wat is daarop jouw antwoord? Lilian, wat is daarop jouw antwoord? In de tweede plaats, belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Wat is daarop jouw antwoord, Karen? Ronald? Lilian? Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? Wat is daarop uw antwoord, Karen? Ronald? Lilian? Ten slotte, belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, het welk God verhoede, dat gij in leer en of leven u mocht te buiten gaan? Wat is hier op uw antwoord, Karen? Ronald? Lilian? De Heere zegenen jullie en bevestigen zijn woord en belofte aan jullie harten. En ik hoop dat jullie een goede ingang, je bent al geruime tijd eigenlijk in de gemeente opgenomen. Maar dat jullie een goede ingang mogen hebben in de gemeente. En dat jullie mee mogen dienstbaar zijn in de toekomende dagen. Tot heil, tot opbouw van het koninkrijk van Christus. Dat hier in zijn gemeente ook op aarde openbaar mag komen. Geliefde, laten wij deze jonge mensen staande toezingen uit Psalm 87, de versen 3 en 4. Psalm 87, de versen 3 en 4. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En het vierde, God zal hen zelf bevestigen en schraven. Psalm 87, de versen 3 en 4. Ik wilde nu ons samen zijn voortzetten, geliefde gemeente, met het zingen van de 100ste psalm. Het woord voor deze morgenuren vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, het Heilige Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 12, en daarvan het 34ste vers. Marcus 12, vers 34. Daar spreekt het woord des Heren aldus. En Jezus ziende dat hij verstandig geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem meer vragen. Tot zover. Schrijf wij hierboven het antwoord beantwoord. En letten. In de eerste plaats op een bemoediging die uit deze tekstwoorden spreekt. En in de tweede plaats een waarschuwing die ons in deze tekstwoorden gegeven wordt. Een goed antwoord is een antwoord waar je blij mee kan zijn. Ik kan me zo indenken, nu even voor wat betreft deze omstandigheden, dat je ook als ouders, of als ouders en grootouders, kan ook dat je blij mag zijn als je bemerkt dat je kind of je kinderen zich begeren te verbinden om onder het woord van het leven te mogen leven. Want als het goed is, dan weten wij als ouders de gedaante van deze wereld gaat voorbij. En wij gaan ook voorbij. Dan weet je ook, al wist ik alle dingen en Jezus niet en kende, zo waar ik anders niet dan een wereld vol ellende. Buiten hem is het leven zo arm, zo uitzichtloos, zo donker. Niet dat het in het leven van de gelovigen nooit donker of uitzichtloos zou zijn. Maar daar maak je van die wonderlijke dingen mee in het woord van God. Al bezwijkt dan ook mijn vlees en mijn hart. Immers zijt gij mijn rotssteen en mijn deel tot in eeuwigheid. Op de weg van het leven kan het gebeuren dat midden in de afbraak, midden in de duisternis, gezongen wordt. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij dies daar zijn gunst gebiedt. En wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Dat is het wonder. Het geloof dat zich richt op die God die het beloofd heeft, die getrouw is, die het ook doen zal. En dan weet ik, als je gezin hebt met kinderen, ach, wat kan de zorg groot zijn van vader en moeder. Zouden ze met ons mee blijven gaan? Zouden ze ook iets leren mogen van het grote geheim? Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Zouden ze met al hun gebrek, met al hun verkeerdheid, ja dat zit bij een mens erin, zouden ze met dat alles mogen blijven schuilen bij hem, wiens bloed reinigt van alle zonden? Voor een vader en moeder die de Heere vrezen, is dat eigenlijk het belangrijkste. Het alles overtreffende. Het is niet leuk als de kinderen tegenspoed hebben. Het is nog erger als de kinderen veel te kampen hebben met ziekte. Het is allemaal erg. Maar het is niet het ergste. Het is niet het ergste. Want het kan altijd nog zo erg zijn, niet zijn. Of het licht van het aangezicht van de Heere kan er doorheen breken. Zodat je verheugd mag zijn midden in de tegenspoed. Een goed antwoord is een antwoord waar je blij mee kunt zijn. Dat antwoord werd ook gegeven door een schriftgeleerde. Die schriftgeleerde, die kwam om de Heer Jezus te vragen, wat is nou het grootste gebod? Waar gaat het nou eigenlijk om? Je zou zeggen, nou dat weet toch iedereen wel, het grote gebod, dat leren we op de catechisatie al, dat weten de kinderen al, God liefhebben boven alles en de naast als jezelf. Op de plaats was het zo, niet iedereen gaf in die tijd waarin deze geschiedenis plaatsvond, gaf zo'n antwoord. Want onder de schriftgeleerden, de fariseeën, waren er velen die bijvoorbeeld de ceremoniële wet van die offers en van al die rechten en die inzettingen, die bepaalde dingen hoger achten dan de wet van God. Een gebod uit de wet van God of de liefde tot God. Daarom, in die tijd was dat nog niet zo'n vreemde vraag. Aan welke kant staat deze rabbi van Nazareth? Het was ook een tijd waarin veel theologie bedreven werd, maar ook een theologie die zich kenmerkte door de vorm, de letter. Men had alle mogelijke vondsten gedaan om tussen de klippen te kunnen heenvaren. De Heer Jezus, die noemde dat leringen die geboden van mens zijn. Honderden geboden hadden ze erbij gemaakt, tot in de meest onzinnige details. Een luis mocht je op de Sabbat doodmaken, maar een vlo niet. Want een vlo die springt, en dan moest hij te hard werken. Maar een luis, die loopt maar heel langzaam, die mocht je dan nog wel doodmaken. Nou, zo was er een scala van al zulk soort geboden, bijleringen, om je eigen te kunnen bewegen in het leven en op de Sabbat, zodat je net niet buiten het straatje liep. De Heere die zegt, het is allemaal te vergeefs dat jullie mij met zulke leringen willen bevredigen en God daarmee iets willen aanbieden. De Heere Jezus zag daar doorheen. En die bemerkte wel dat bij alle ijver voor al die geboden de diepe kern van het gebod helemaal niet aan de orde kwam. U begrijpt, het is wel belangrijk die vraag in die omgeving van die schriftgeleerde die zegt, meester, vertel u nou eens, wat is nou het grote gebod? Waar gaat het nou eigenlijk om? En dan gaat de Heer Jezus het zeggen. Die allerbelangrijkste uitdrukking die de Joden toen en nu baden, hoor, Israël, de Heer onze God is een enig Heer. En gij zult die Heer uw God lief hebben. Met heel je hart, ziel, verstand en kracht. Een samenvatting van de hele mens. Nou en dan het tweede. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Die twee geboden vormen samen de hoofdinhoud van de wet van God. En die schriftgeleerde, die is daar toch van onder de indruk gekomen. Het heeft hem getroffen dat de Heere Jezus zo haarzuiver de bedoeling van de wet van God typeert. Misschien heeft hij het helemaal niet zo verwacht. Misschien heeft hij gedacht om nog even te kunnen debatteren over het een of ander. Maar dit reine, dit heilige, dit kort en zakelijke, het treft hem. En zijn hart valt er bovenop. Ja, denkt hij, dat is eigenlijk waar. Daar gaat het eigenlijk maar om. Om die hoofdinhoud. Ja, want zit het met die hoofdinhoud goed, dan zit de rest ook wel goed. Want als je God lief hebt boven alles, met heel je wezen, nou dan hoef je niet meer voor de afgoden te buigen. En als je die God lief hebt, dan zul je ook de naaste lief hebben. Want die naaste is een schepsel van God. Nee, maar dan zul je zijn naam, zijn leven, zijn bezit, zijn vrouw wel respecteren. Hij heeft het gevoeld. Het is waar. Zo is het. En dan gaat hij zelf in dat antwoord, gaat hij het nog eens herhalen. In iets andere woorden, meester, gij hebt wel in de waarheid gezegd. Ik ben ervan overtuigd dat dat de waarheid is. Dat er een ene God is en dat er geen andere God is. En hem lief te hebben met heel het hart, verstand, de ziel en kracht en de naaste lief hebben als zichzelf, is meer dan alle brandofferen en slachtoffers. Dat gaat nog verder. Vooral was de waardering voor de brand- en slachtoffer onder de schriftgeleerden heel groot, bijzonder groot, nog groter dan de wet. Het lijkt wel of deze man iets weet van wat je in het Oude Testament in de psalmen leest. Heere, indien u lust had aan brandofferen en slachtofferen, ik zou ze u geven, al was ze duizenden. Maar gij hebt lust in waarheid, in het gemoed. Uw offers zijn een verbroken en verslagen geest. Die zult gij, o God, niet verachten. Dat was in die oude bedeling. En toen werd dat al gehoord. Dat er dingen zijn die van veel meer belang zijn dan al dat bloed van stieren en bokken. Daarom mogen we werkelijk wel verbaasd en blij zijn dat deze schriftgeleerde zo zuiver antwoord. Jezus ziende dat hij verstandig geantwoord had. Jezus ziende, ja, hij ziet het aan heel zijn uitdrukking. Dat kun je soms aan iemand zien als hij een antwoord geeft. Dan kun je soms zien dat zijn gezicht de taal spreekt van het hart en van het woord dat hij sprak. Het is oprecht. Het is gemeend. Hij is ervan overtuigd. En hij geeft de waarheid ook getuigenis. Jezus ziet dat hij verstandig geantwoord had en zegt tot hem: gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. Dat is ergens een bemoediging. Zo noemde ik het, een bemoediging, ja. Als je op reis bent en je vraagt de weg en iemand zegt: nou, misschien nog 500 meter lopen, dan ben je er wel. Nou, dat is een bemoediging. En als je ergens in een pijnlijke situatie bevindt, je hebt pijn en ze zeggen: nou, nog even, het is bijna, je bent er bijna, dan is het gebeurd. Nou ja, dat is positief, dan ben je blij. Dat is een bemoediging. Dan denk je: nou ja, het kan toch niet lang meer duren, dan ben ik er. Het is niet zo ver meer. Jezus ziet aan die man en hij hoort een verstandig woord. Een verstandig woord. En nou gaat Jezus daar ook weer een beantwoording op geven. Je bent niet ver van het koninkrijk Gods, want er is een oprechte kennis. Niet zomaar een dode formule, maar ik zie aan je hele houding dat je het meent. En dat we hier niet zomaar ergens over zitten te praten, maar dat je zelf voelt, het is gewichtig. Je bent in de buurt, niet ver van het koninkrijk van God. Nou, dat is een grote zegen, want er is natuurlijk wel onderscheid. Je kan er ook heel ver vandaan zijn. Het is wel eens gebeurd dat de Heer Jezus tegen de Farizeeën zei: blijven jullie dan maar bij je zonde. Want je zegt tegen mij dat je ziet. Als je nou werkelijk blind was, dan zou je misschien nog geholpen kunnen worden. Maar je beeld je eigen in dat je zo goed kunt zien. En toch ben je zo vijandig en boos tegen mij dat je zegt dat ik door de duivel werk. En daarom blijf dan maar je zonde gehouden. Dan ben je ver van het koninkrijk van God af. Ver van het koninkrijk af is de mens die er gewoon een punt achter zet. Die het wel gehoord heeft. Misschien wel op school of op de catechisatie of op de zondagsschool, maar hij gaat weg. Nou weten wij dat God staat overal boven. Dat is de innerlijke troost en hoop. Maar naar het openbare woord van God ben je dan ver weg. Ver van het koninkrijk Gods af. Als je zegt, nou ja, daar hoef ik niet voor in de kerk te zitten hoor. En dan hoef ik niet voor dit en ik hoef er niet voor dat en ik hoef niet zus en ik zo. Dan ben je ook ver van het koninkrijk af. Ja. Want kijk. Dan cirkelt toch je hele leven om je eigen wil. Je eigen zin. Je eigen ik. Als iemand dan zegt, ja broeder, maar er staat toch in het woord van God. Oh ja, maar, nou ja. Dat hoef je toch nou niet meer aan te halen, dat is al zo lang geleden. Ja, maar dat woord, dat blijft toch tot in eeuwigheid. Nou ja, als een mens dan helemaal een beetje vastloopt, dan raakt hij geïrriteerd. En het zint er niet, dan breekt hij het gesprek maar af. Maar het komt wel hierop neer. Ik ben mezelf. En ik wil mezelf zijn. En ik doe zoals ik denk dat het beste is. Zo doe ik. Dan ben je ver van het koninkrijk van God af. Want dan sla je al die goede woorden van God sla je in de wind. Ja. Misschien zeggen, ja, nou ja, ik ben zo heilig niet. Ik ben niet zo'n braaf boontje en daarom ik hoor niet in de kerk. Wat dacht je dan dat de kerkmensen, dat heilige mensen waren? Leef je nog in die oude dwaling dat wij met onze werken de hemel kunnen verdienen. En dat je daarom denkt, ach, dat kan ik overal waar ik ben, als ik maar een christen ben en ik geef ieder het zijne. Dan zou ik niet weten waar ik me druk over moest maken. En dat heeft weer een andere verontschuldiging. Die zegt, dat is allemaal voor mij te zwaar. Nou, er is helemaal geen zwaarigheid aan. Helemaal niet. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht aan alle oprechte harten. Ten troost verspreid in smarten. Zie je, er is wel onderscheid. Dat onderscheid dat bestaat nou niet in de eerste plaats uit braaf of minder braaf. Maar dat bestaat uit gehoorzaamheid, ongehoorzaamheid. Dat bestaat uit buigen alleen maar voor je eigen of buigen voor het woord van God. Het is dus een voorrecht dat die man, die schriftgeleerde, die heel wat wist uit de Bijbel hoor. Dat nou zo'n schriftgeleerde, het waren meestal van die stijve, koude harken. Die precies konden vertellen hoe het allemaal moest en wat mocht en wat niet mag en zus en zo. Hele complimenten hadden ze en reglementen. Dat die man, dat die het beaamt. En dat die zo verstandig antwoord geeft. Dat hij de woorden van de Heer Jezus tot zijn woorden maakt en zegt, meester, precies. Beter had u het nooit kunnen zeggen, want daar gaat het maar om. Dat is meer waard dan al die brand en die slachtoffers die er gebracht kunnen worden. Dat klopt immers met wat de Heer Jezus sprak. Als je wat hebt met je broeder, je leeft in ruzie en in haat en nijd. Nou ja, en je bent op weg naar het altaar om een offer te brengen. Laat dan dat offer maar even achterwege. Ga eerst naar je broeder om je te verzoenen met hem. Dat is beter. Er is dus een bemoediging in voor ieder die hier aanwezig is. Voor ieder die min of meer een antwoord gegeven heeft. Ook onze belijdeniskatechisanten. Een antwoord hebben gegeven. En de meesten die hier zijn, hebben een antwoord gegeven. Het was een antwoord, een beaming, niet op een sprookjesverhaal. Maar het was een beamen van Gods woord. Van wat hij heeft geopenbaard. Dat is altijd goed. Je zou mogen zeggen, je bent ook niet ver van het koninkrijk van God af. Want je bent in de werkplaats van de Heilige Geest. Hier, onder de bediening van het woord van God en waar de Heer dat woord ook laat brengen, daar gebeurt iets. Daar is de Heilige Geest bezig om zondaren te vangen en om zondaren te leren de ene naam die onder de hemel gegeven is. Gij zijt niet ver van het koninkrijk van God. Een bemoediging. Maar het is ook een waarschuwing. Wij zijn geen hartekenner. U kunt dat bij mij niet. En ik kan dat bij u niet zien. Nee. Je kunt wat dat betreft je ogen ook zelfs niet eens geloven of vertrouwen. Hoe zou je dan het werk, het geloof, het werk van de Heilige Geest, het geloof, hoe zou je dat kunnen zien? Hoe zou je dat moeten beoordelen? Dat is moeilijk. Wij zijn vaak concluderende mensen, dan zeggen we nou, van dat geloof ik niks en van hem geloof ik niks. Maar dat is natuurlijk ook maar weer ons eigen zeggen, ons eigen geloof. Maar als er nou staat, gij zijt niet ver van het koninkrijk van God, dan impliceert dat wel tevens dat die man er nog niet in is, in het koninkrijk. Hij is er nog niet in. Ja, je zal zeggen, daar draait het nou maar net om. Of dat iemand in het koninkrijk van God, dat hij erbij mag horen. Dat hij van de dood overgegaan is in het leven. Dat hij geroepen is tot heerlijkheid en deugd. Tot de erfenis die in de hemel bewaard is. Tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Dat hij daar in dat koninkrijk zo ingenomen is en ingezet, dat van hem geld niemand zal u uit mijn hand rukken, want mijn Vader, die meerder is, die heeft u aan mij gegeven. En dat het voor ons waar is, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Een vermaning, een waarschuwing. Ge zijt niet ver van het koninkrijk van God. Maar je bent er nog niet in. Je bent er nog niet op de rechte wijze in. Hoe zou dat toch komen? Dat de Heer Jezus dat zegt. Hoe zou dat nou komen? Moet je dat zo zien en zeggen, ja, wij zijn geen hartekenner en de Heere Jezus wel. Want je leest van de Heere Jezus dat hij wist wat in hun hart was. Of weet de Heer het op een andere manier, dat deze man, hoewel die een hele goede belijdenis heeft gedaan, en dat hij niet ver is van het koninkrijk der hemelen, dat hij er ergens toch nog buiten staat. Weet de Heer dat op een andere manier? Daar wil ik nou iets van zeggen, tot slot. Kijk, moet je trachten het in je op te nemen, daarnaar te luisteren. Kijk, als ik zeg, Heere, dat is inderdaad de kern van alles. Daartoe hebt u mij geschapen om voor u te leven en uit u te leven. Uw liefde hebben en bij en in alles wat ik doe, uw naam te vereren, te verheerlijken en uw wonderen te vermelden. Dat is het. En om dan ook de schepselen van u, om die ook lief te hebben, zoals ieder mens vanzelfsprekend min of meer zichzelf lief heeft. Als je dat nou zegt, dan mag er tot ons ook gezegd worden, dat heb je goed gezegd. Dat is een recht antwoord. Dat is een goede belijdenis. Maar nu de volgende stap. Schriftgeleerden, bij Matteüs staat in hetzelfde geschiedverband, staat geschreven dat je kwam om hem te verzoeken, om Jezus te verzoeken. Misschien is die gedachte om hem te verzoeken naar de achtergrond gedreven, doordat je overrompeld werd door dat ware woord van de meester. Kan best zijn. Maar aanvankelijk kwam je om de Heer Jezus eens uit te testen. Kijken wat hij zegt. Dat is dus niet zo mooi. Zo'n gedachte. Maar laten we dat nog even laten rusten. Maar dan aan deze schriftgeleerde vragen. Nou vriend, je hebt gehoord, je bent niet ver van het koninkrijk van God. Je hebt een hele goede belijdenis gedaan. De koning is wel tevreden over je. Maar doe je het nou ook? Doe je het nou ook? Want als je nou zuiver weet waar het over gaat, over de liefde tot God en de liefde tot de naaste, dat kun je wel zeggen, maar dan, daarmee heb je het nog niet beleefd. Daardoor leef je er nog niet uit. Heb je dan echt God lief boven alles, met heel je wezen? Heb je dan echt die naaste lief? Ook die tollenaar, niet omdat hij een tollenaar is, maar omdat hij een mens is, een broer van jouw vlees en van jouw bloed. Heb je die mensen weg, lief, waar je zo vaak van zegt, oh, dat is die vervloekte schare die de wet niet weet, die stommelingen. Waar wij schriftgeleerden en fariseeën ver boven verheven staan. Heb je ze lief? Want daar gaat het om. Jezus heeft het zelf gezegd. Dit is de hoofdzaak en de hoofdsom van alles. Maar al weet je het, het moet gedaan worden in de praktijk van het leven. Anders schiet je er niks mee op. Dan ben je eigenlijk een halve gek. Dan weet je precies hoe je vrede, hoe je gelukkig kunt zijn, hè, hoe je voor de tijd en voor de eeuwigheid geborgen kan zijn, het eeuwige leven ontvangen van God, en je doet het niet. Nou, dat is toch wel heel dwaas en heel erg. Je zijt niet ver van het koninkrijk van God, maar je bent er niet in, man. Hoe komt dat nou uit? Nou, dat is niet zo moeilijk. Kijk, die schriftgeleerden en die wetgeleerden en die fariseeën en die sadduceeën, die geloofden niet in de Heer Jezus Christus. En nou is het onmogelijk om buiten de Heer Jezus om ooit nog een keer het eeuwige leven te beërven. Dat kan niet meer. Buiten de Heer Jezus kun je het eeuwige leven niet beërven. Want de Heer Jezus, die heeft gedaan wat wij niet konden doen. wat we misschien wel weten, en heel mooi beleiden, maar wat we in principe niet hard hebben kunnen maken, God lief hebben boven alles en daarnaast als zichzelf. We zijn uit het paradijs uitgegaan en we hebben eigenlijk geen zin meer om tot God terug te keren. En we houden het meest van onszelf, maar niet van God. Dus nou is het wel mooi als je erbij mag gebracht worden bij de kerk. Dat je bij de kerk mag leven. Dat je een schriftgeleerde bent. Of een wetgeleerde. En dat je precies kunt zeggen, mensen, daar gaat het nou om. Maar heb je het nou ook gedaan? Als je het nou niet gedaan hebt, dan ben je toch buiten het koninkrijk. Dan ben je nog niet in het koninkrijk. Dan ben je nog in dat andere koninkrijk, waar de Satan rondwaart en wij zelf, als allemaal kleine koningen, die zelf regeren, zelf doen, zelf laten. Voelt u hoe hier als het ware een fuik wordt dichtgetrokken, hoe hier een net wordt dichtgemaakt. Je zijt niet ver van het koninkrijk. De klanken, de woorden die je gesproken hebt, zijn echt waar. Het gaat nog niet zonder gevoel ook. Ik zie het aan je gezicht. Maar, beste schriftgeleerde, heb je nu mij nodig? Want ik ben gekomen om de wil van God te doen. Ik ben gekomen om dat uit te leven. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Verheerlijk nu mij. Vader, ik heb het werk dat gij mij op de hand gezet hebt om te doen, dat heb ik gedaan. Vader, ik heb van mijn kinderjaren af, van de allervroegste beginselen, heb ik u alleen beoogd en bedoeld. Ik ben altijd in uw dingen bezig geweest, vader. Al begreep mijn eigen moeder me niet. Maar altijd heb ik uw wil gedaan. En vader, ik heb ook de naaste lief. Want ik ga het land door goeddoende, genezende, reddende, zegenende. Vader, ik heb uw schepselen in een oneindig mededogen, heb ik ze aanschouwd. En ik ben ontroerd geweest over hen, want ze zijn als schapen die geen herder hebben. Vader, ik wil mijn leven voor de schapen geven, want ik ben de goede herder. O, daar ligt nu de ontbrekende schakel. Ik kan zeggen, daar gaat het maar om. God lief te hebben boven alles en daarnaast als mezelf. Maar als nou de grote meester is, zegt, kom nou eens hier. Heb je dat nou gedaan? Altijd. Werkelijk, volledig gedaan. Ben je daar nou door je hele leven begeesterd geweest? Dan moet ik zeggen, nee, ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik ben het vergeten. Ik ben me verslapen. En ik ben zo druk met mijn eigen verlangens, met mijn eigen begeerte, met mijn eigen bedoeling die... Met mijn eigen promotie, met alles, alles wat van mijn eigen is. Ik kan u wel missen, mijn man kan ik niet missen, mijn kinderen kan ik niet missen, mijn vrouw kan ik niet missen, maar u kan ik wel missen. Oh. Ja, maar dan ben ik niet in het koninkrijk. Want God zegt, eerder mogen de hemel vergaan en de aarde, dan dat één van mijn woorden, van mijn wetswoorden, op de aarde valt. Die moeten gedaan worden. Voel je nu de ontbrekende schakel? Dat is dit. Deze schriftgeleerde wist het goed te zeggen. En hij gaf der waarheid getuigenis. Maar hij is weer naar huis gegaan. In plaats dat hij voor de Heere Jezus boog en knielde en zegt: "Och, Heere Jezus, dat kan ik niet. Dat heb ik nooit gekund. Ik heb het wel geprobeerd, maar ik voel mijn egoïsme, mijn eigen zin en ik voel ik overal weer doorheen breken. En u eist een volmaakt werk. U wil het compleet hebben." Dan had hij over de grens gekomen in het koninkrijk. Dan had de Heer Jezus gezegd: "Och man, ik ben blij dat je het eindelijk ook ontdekt hebt. Er is niemand die goed is. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die zijn mond opent en zegt: waar is God mijn maker die de psalmen geeft in de nacht? Er is niemand. Maar ik ben het. Ik ben het. Ik ben gekomen om de wereld het leven te geven. Ik ben gekomen om die onbetaalde rekening die jij niet kunt betalen, liefde tot God en tot de naam, om die rekening te betalen. En ik ben ook gekomen om de straf die jij verdiend hebt vanwege je liefdeloosheid ten aanzien van God en mensen, om die straf te dragen." Ja, misschien zeg je ja, maar hoe moet het dan verder? Als de Heer Jezus het nou gedaan heeft, als die nou de wet vervuld heeft, volmaakt, hoe moet het dan met ons verder? Mogen wij dan zomaar doorgaan, als op verkeerde wegen wandelen? Nee, want dan zegt de Heer Jezus in het koninkrijk: kind, blijf dicht bij mij, zoals de rank in de wijns. Blijf dicht bij mij en vraag aan mij iedere dag: schraag op uw spoor mijn wankelende gangen. Help me, Heere. En dan zal toch in beginsel weer openbaar komen de kracht van Christus' genade in ons leven. Niet dat we er nog iets mee behoeven te verdienen, dat heeft de Heer Jezus gedaan. Maar tot zijn lof en prijs, dat er weer iets teruggevonden wordt van die liefde. Als je dan die stervende Stefanus hoort: Vader, vergeef het ze, Heere, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. En als je dan de apostel hoort zeggen: wreekt u zelf niet, beminde. Want God heeft gezegd: mij komt de wrake toe. Het is een strijd. Het is vallen, opstaan. Maar niet in de zonde blijven liggen. Want God heeft beloofd: deze is mijn geliefde zoon. Hoor hem, vraag hem om de weg. Dan ben je geen perfectionist misschien in de volledige zin van het woord. Maar je bent op weg. Op weg. En hij helpt in nood. Dat is de vermaning. De waarschuwing. Niet expres voor deze jonge mensen. Maar voor ons allemaal. Je kunt het goed weten. Maar ben je er nou ook achter gekomen? Ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik heb iemand nodig die mij verlost. Die mijn schuld betaalt. En de vloek voor mij draagt. Dan kom je in het koninkrijk. Dan mag het zo zijn. Zoals de Heer Jezus sprak: kinderkens, hebt elkander lief. Want dit is het gebod, dat gij in mij gelooft en elkaar lief hebt. Dan wordt zijn stem vernomen. Dan zal ook blijken in de praktijk van deze jonge mensen, met alle gebrek, zal toch blijken een hartelijke verbondenheid. En als er nood is en ellende, dan zal ook in hun leven blijken dat ze niet alleen op de wereld zijn. Maar dat de Heere ze gebracht heeft in een gemeenschap met andere mensen. Dan zal zijn lof ook daarin opklimmen, omdat hij het gedaan heeft. Geliefde, de Heere brengen ons voor eeuwig in zijn koninkrijk. Amen.